Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dit is de videogame show van 27 maart 2024.
Kees, weet je welke games op deze datum zijn uitgekomen?
Ooit? Geen idee.
Nou, dat zal ik je eens even vertellen. Far Cry 5, jouw grote favoriet.
Ja, daar hou ik van.
Nintendogs plus cats.
Let's go!
Yes. We zijn er weer. Maarten staat nog in de slow motion mode. Ja, daar ben je.
Far Cry 5, jouw...
Far Cry 5
is wel echt... ja, vind je echt een leuk spel, toch?
Echt wel, jongen. Echt dope shit, gewoon.
Ja, jij houdt daarvan.
Ja, schieten, Amerika.
Amerika, mooi. Ja.
Ik moet het niet doen tegenover jou.
Religieuze bendes ook, ja. Toch?
Ja, religieus, alles. Ja, sectes.
Sectes.
Ja.
Hillbillies.
Hillbillies.
Ja.
Schieten.
Ja.
Mooie muziek.
Mooie muziek, ja.
Mooie ondergangen.
Echt waar?
Ja, echt waar.
Ik vind dat je het heel goed doet.
Dank je. Ja. Het is natuurlijk levensgevaarlijk om tegenover een acteur die zijn werk maakt van het imiteren van mensen. Onder andere niet alleen, hè?
Hey. Ja, want als je het beter doet dan ik, ontraas ik in een furie.
Ja,
en dan vermoord ik je. Het is levensgevaarlijk.
Ik zie wel een beetje.
Heel jaloers, ja.
Ja. Oké, sorry. Ja. Ik zal het nooit meer doen.
Even zeggen wat voor t-shirt ik aan heb.
Ja, ik zie het t-shirt. Er staat heel groot boy op het logo van God of War, de moderne God of War. En ja. Natuurlijk, ja, in God of War 2018 speelt boy natuurlijk een grote
boy.
Boy.
Heb je gezien? Come here, boy.
Een paar jaar. Ja. Met de Game Awards?
Game Awards.
Ja. Ja, dat was wel episch. Ja,
ja, wel grappig.
Ja, toen deden ze dat samen, een soort van in-character. Deden ze een speech. Dus de voice actors van Kratos en...
Atreus.
Atreus, dankjewel.
Atreus.
Ja. Ja, episch.
Speak up, boy. Ja, hij moest dan voorlezen van... And the winner is... Of the nominees are... En hij durfde dan zogenaamd niet. En hij... Speak up, boy.
Ja. En toen lukte het hem.
Ik heb dit t-shirt overigens gekregen van Peter van Rooyen.
Ja.
Ja, een goede vriend. Goede muzikant. Goede acteur. Check hem uit op Spotify, Peter van Rooyen. Hij is zeer... Ik deel met hem een hele grote liefde voor God of War.
Mm.
En we hadden vroeger, wij speelden iets van 15 jaar geleden samen in een voorstelling. En dan, wij speelden ook die oude trilogie heel erg veel. En dan deden we altijd van die stemmetjes na waar we heel erg om moesten lachen. Dus Kratos was altijd heel agressief naar de goden van... Zeus, I'm coming for you! Weet je wat, dat soort zinnen. En dan hadden we bedacht, je hebt de hele tijd in God of War dan gebeurt een scène van... I must go to the Furies en bla bla bla. En hoor je zo'n stem, and Kratos went to the Furies. Zo'n vertelstem. En dan dat grapje dat Kratos dan zegt... Athena, you can suck my cock.
But it wasn't a mortal cock Athena longed for. The prophecy spoke of a divine dick so long that even the gods themselves could not measure it.
Ja, ik zeg voor de opvolger van Ragnarok, weten jullie wel te vinden, denk ik.
Ja, maar die oude God of War zijn toch, ik vind die nieuwe ook leuk.
Die zijn wat campier, toch?
De oude zijn wat... Ja, die nieuwe nemen zichzelf heel serieus. En die oude hebben net die goede balans van epische Griekse mythe... met ook de belachelijkheid die daarbij
Precies.
hoort. En daardoor is het wat... Het gaat gewoon echt over furie en wraak. Het is wat epischer allemaal.
Ja.
Maar die nieuwe zijn ook vet.
Ja, goed shirt in elk geval. Ja, even kijken. Wat was het? Far Cry 5 en Nintendo Dogs. Had jij een 3D of een 2DS moet ik zeggen?
Nee
niet een 2DS. Een DS was het gewoon.
Jawel, die had ik wel.
Een DS, een Nintendo DS. Ja, had je dan de eerste versie, die soort van zilverkleurige?
Nee, ik had die hele smooth.
Oh ja, die
daarna. Ja. Dat was mooi. Oh. Mooi gedesigned.
Ja mooi heerlijk. Ding. Ja, ik had die allereerste. Wat een clunky boterham was dat.
Ja, de fat one.
Ja, fat one. Het leek echt een beetje op een prototype eigenlijk, vind ik
ja,
altijd.
Ja,
alsof
ja.
ze nog niet helemaal de randjes eraf hadden. Letterlijk de randjes eraf hadden geschaafd, weet je wel. Maar ik heb Nintendo Dogs wel gespeeld. Heb je die ook gespeeld?
Nee.
Ja, ik vond het toen, was toen best wel een soort van ding. Dat uitkwam en dat je echt een hondje in je zak kon hebben.
Een echte Tamagotchi.
Ja, Tamagotchi, toch? Maar dan zeg maar next level nog. Dus meer interactie, betere graphics. Het was ook best wel goed geadverteerd. Ook best wel breed volgens mij. Dat je het echt, ook ik weet niet, wanneer kwam dat uit? Ik was ergens denk ik rond 16, 17 of zo. Helemaal niet een leeftijd dat ik daar per se, dat heel cool was om zeg maar met een hondje in mijn zak te rond te lopen. Maar ik was toch wel echt gegrepen door die...
Wanneer kwam die eigenlijk? DS 2005?
Ja, ik ben... Mijn, dat is ook... Ik, met jaartallen, ik weet het gewoon. Als ik dan iets zeg, dan is het altijd van... Nee, dat is echt 10 jaar.
Want de GBA kwam volgens mij uit in 2000, 2001. Dus dan zal het wel een paar jaar daarna zijn.
Ja. En Far Cry 5, ja. Dat is een lieveling van mij. Ook al weet ik dat het een game is die zeker problemen heeft. Maar ik hou heel erg van de soundtrack. Dus als je hem op kan pakken voor een paar euro. Omdat het inderdaad, wat we net zeiden, in zijn Haags. Op zijn Hagenees. Is het Hagenees?
Op zijn Haags.
Op zijn Haags. Ja. Je hebt Hagenezen en je hebt
Hagenaars. En die spreken ik weet het niet.
Dat is ook een ding. Maar goed, never mind. We dwalen af. Maar Far Cry 5 speelt dus in een soort fictieve versie van Amerika. Nou, het is eigenlijk gewoon Amerika. In een staat waarin een cult eigenlijk de handel heeft overgenomen. En je hebt de leider en die heeft de macht over de hele area. En dan heb je zijn broers en zijn zus. En die runnen eigenlijk allemaal verschillende onderdelen van die staat. En die hebben allemaal eigen soundtracks. En dat zijn echt volwaardige albums die gewoon op de radio spelen. Dus het is heel mooi verweven met het verhaal. En je hebt natuurlijk in Far Cry ook heel veel van die bases die je moet overnemen. En dan wordt het van jou. Dan wordt dat een plek waar je naartoe kan om resources te kopen of missies aan te nemen. En als je aankomt, dan speelt ook die muziek altijd heel hard uit de hele crappy speakers. Dus je voelt heel erg zo van, je zit in die auto, dan is die radio aan, dan stap je uit en hoor je het even niet. Want je moet een beetje sneaken ook, weet je wel. Dus je wil niet met de auto recht naast dat ding uitkomen. Dus je stapt uit.
Want vijanden horen ook echt het volume uit je speaker komen.
Ja, het is misschien ook een beetje roleplaying. Maar je wil in elk geval gewoon voorzichtig toetreden.
Ja.
En dan even op je hurken zo de bosjes en dan even goed uitscopen dat je iedereen goed in je vizier hebt.
Ja, taggen.
Ja, precies. En dan heb je die muziek, die schalt dan over zo'n terrein. Dat vond ik echt supergoed werken.
Vet. En die muziek is gemaakt voor de game of de bestaan.
Ja, dat zijn allemaal platen en het is allemaal andere stijl. Dus je hebt echt zo'n soort van old school gospel, heel, heel kerkelijk eigenlijk. Maar ook wel met een beetje swing erin. En je hebt echt blues rock en alles heeft een eigen, hele eigen stilo. En dat werkt echt supergoed. Dus,
ik heb het nooit gehaald, na een half uur heb ik het afgezet. Ja. Omdat ik ze te spongy vond.
Ja, dus precies. Ja.
Wordt er zo'n ontsnapping en dan wil ik gewoon toef, 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 zoals in het echt. Daar een kogel, daar. Misschien die twee kogels. Blablabla. En het was echt zo. Brrr,
brrr. Ja.
Och, en dan wacht ik weer tot hij zo in mijn vizier zit. Ja. En dan ben ik zo'n spelletje aan het spelen. Maar ik heb nooit de schoonheid ervan kunnen ervaren.
Nee, die moet je ook wel even opzoeken. En ik heb andere Far Cry games ook wel geprobeerd. En daar is het niet geklikt. Het had heel erg te maken met de setting en met de muziek en zo.
Ja, ja.
Maar we gaan het straks nog even over open world games hebben in het algemeen. Dus daar komen we straks nog wel op terug.
Ja.
Maarten.
Kees.
Heb je nog wat gespeeld deze week?
Ja, ik heb heel, heel saai. Niet echt nieuwe dingen. Ik had mijn grote vriend Tom weer over gisteren. Dat is gewoon een letterlijke vertaling van I had him over. Hij kwam langs, avondje gamen. En dat bestaat dan eigenlijk uit Cuphead. Weer wat leveltjes gehaald. En Resident Evil VR. We zitten er nu bijna doorheen. We zitten op 70%. En het was wat meer ontspannen voor mij. Want dit keer ging hij met de headset op.
Okay.
Ja, hij was goed, jongen.
Ja?
Ja, hij was meedogenloos.
Heeft hij die mad gamer skills?
Hij had echt
mad skills.
Hij ging op een gegeven moment zo om, dat die echt gamer mode. Je hebt zeg maar echt mode.
Zeg maar het verschil tussen zeg maar achterover zitten op de bank en dat je dan zeg maar met je ellebogen op je knieën gaat zitten zo. Dat moment. Dat heb ik ook vaak.
En dat hij echt precies. En dat hij zich niet liet klein maken door de angst in het spel.
Oh ja.
Want je Dat is zo grappig als je die game in VR speelt. De persoon in VR loopt zo heel voorzichtig door een gang. En degene op de bank die het gewoon 2D plat ziet, die denkt... Ja, maar dit is gewoon een gang. We lopen gewoon doorheen.
Dat doe je nou moeilijk.
Je gamer brain. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld net een baas hebt verslagen. Ja. Dan weet je dat als je de deur uitgaat en weer in de gang. Dan komt er niet ineens een hele grote vijand. Want er is even downtime. Dat...
Behalve in Metroid Prime. Maar dat is een ander verhaal. Daar ben ik heel boos over
die
geweest.
Die naadje
maar,
gewoon. Ja, daarom is het zo goed. Fuck je, mijn gamer brain. Maar goed, die gamer brain heb je dus niet met die VR op. Want je denkt gewoon, dit is gewoon een hele enge plek.
Ja.
Maar hij ging op een gegeven moment klik. En hij heeft de bazen verslagen. Ik zat echt met trots te kijken ernaar.
Ja, je was
doodeng.
Trots op je grote vriend.
Ik was trots
vriend, ja.
Op mijn vriend.
Ja.
Op een gegeven moment was het zo eng. Dan, en hij ging ook gillen hoor en schreeuwen. Dan ging zo'n deur achter hem dicht. Dan wordt het donker, pikdonker. En toen begon er een kind in zijn oor te praten.
Oh, ja.
Een klein kind. En dat kind zag je dan. Oh, dat was eigenlijk het allerengst. Oh ja, het allerengst was, dat was wel mooi, dat op een gegeven moment... Kom je dus een soort kinderkamertje in met dan van die thee. Dat werkt altijd goed in een game, weet je wel. Van die krijt.
Iets met kinderen is altijd...
En van die blokken met letters erop en zo.
Ja.
En wasco-tekeningen aan de muur.
Ja.
En toen viel er op een gegeven moment uit een kast zo'n bal. En die bal had hele goede physics. Zo plum, 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 plum. En daar schrok hij zich. Dat vond hij het allerengst eigenlijk. Maar we gaan er meer over praten over Resident Evil als we hem uit hebben. Want het is echt een experience.
Experience, ja. Okay. Nice.
En ik probeerde voor het item Rise of the Ronin.
Rise.
En ik had... Rijst van de Ronin. The Rise of the Ronin.
The Rise.
Cooking a Mama. Een Cooking a Mama game, Rise of the Ronin. Die heb ik gedownload. Fucking 103,5 gig. En toen had ik hem binnen, wilde ik hem gisteravond nog even spelen. Het was die file corrupted.
Ja, dat is echt... We hadden het net ook over, maar... Ik heb dus ook met de PlayStation 5 was het, hè? Ik heb dus ook een paar afleveringen geleden verteld dat mijn Final Fantasy 7 Rebirth disc ook corrupted was. Ik weet niet wat ze allemaal bij Sony aan het doen zijn met die files. Ze rommelen maar wat aan.
Ruilde u hem toen in of kwam er een patch of zo?
Nee, toen heb ik hem teruggestuurd. Want ik had hem op bol.com besteld. En toen keek ik daarna op de site van bol.com waar ik hem had gekocht dus. En toen stond er echt een hele lijst 1-sterren reviews van mensen die hele badge was dus blijkbaar verkeerd. Dus toen ben ik nog even naar de Game Media gegaan. Maar dat kon je allemaal horen in de eerste aflevering van het tweede seizoen, jongens.
Ja, ga er even heen.
Ja.
Nu! Dat was mijn avond.
Ja. Ik wil even een gênant verhaal vertellen. Wat eigenlijk, het is echt best wel gênant. Het is echt een beetje een boomer verhaal.
Ja.
Zoals je weet ben ik al een tijdje bezig met Octopath Traveler 2. Mm-hmm. Grote JRPG. Ik zit er nu denk ik 70 uur of zo in. Over de laatste 3 maanden of zo. Ik speel het nog steeds regelmatig. Maar de game is zo opgedeeld dat je dus 8 verschillende characters hebt. Die hebben allemaal... een stuk of 6 hoofdstukken die je moet doorlopen. Mm-hmm. En ik ben bij al die characters, alle 8 nu, op het laatste hoofdstuk aanbeland. Want ik doe deze allemaal zo 1 voor 1, dat ze een soort gelijk opgaan.
Oh, wat leuk. Je kan dus zo, ja.
Precies. En dat moet ook een beetje, want je wil ze ook een beetje tegelijk levelen. Want anders dan heb je 1 character wat level 50 is en de rest is allemaal level 20. En dan kom je in de problemen. Want je moet altijd degene natuurlijk... van het hoofdstuk dat je speelt, die moet je in je party hebben. Anders dan schiet het niet op. Het ding is, ik zit nu met 8... final missions eigenlijk.
Ja.
En die boss fights, dat zijn dus eigenlijk 8 boss fights met een heel verhaal daarvoor. En zo. Het verhaal is supergoed, dat je heel interessant. De muziek is geweldig, echt een geweldige game. Maar die boss fights, helemaal die laatste, classic JRPG, dat is gewoon altijd een difficulty spike.
Ja.
En ik hik daar gewoon al heel lang tegenaan. Ik heb er al 2 uitgeprobeerd, maar ik dacht van, oh, ik maak gewoon geen kans. Ik moet dit echt uitvogelen. En ik vind 1 of 2 van die boss fights op het eind van een game best wel leuk, weet je wel. Want je komt ook echt jezelf tegen en de game wordt echt even de bank schroeven worden aangedraaid, zeg maar. Maar 8 keer dit is veel.
Ja.
En de game heeft verder geen moeilijkheidsgraad. Want ik ben er niet vies van om te zeggen, ik doe het even op easy. Dan kan ik gewoon er doorheen en dan weet ik wat er gebeurt. Is iedereen veilig thuis en dan kan ik door met de volgende game. Maar dat kan dus niet. Dus ik heb mij gewaagd aan een riskante Google search.
Okay.
Cheats Octopath Traveler 2. Eerst kwam ik op een heel betrouwbare site. Echt betrouwbaar. Blijkbaar heb je gewoon software. Dat is een soort cheat software. Die dan save games herkent. Daar schrijven mensen dan scriptjes voor. Daar kan je dingen in aanpassen. Maar ik heb dit gedownload. Werkte allemaal prima. Volgens mij. Maar het werkte niet in de game. Dus ik heb alles gedaan. Maar het ging net iets te dicht bij zeg maar echt coding. Mm-hmm. Dus ik wou gewoon, weet je wel, unlimited health of zoiets doen, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Toen dacht ik, oké, ik moet toch nog even verder zoeken. En toen kwam ik op toch een beetje een shady website terecht met iets van Octopath Traveler 2 cheats.exe. Mm-hmm. Ik dacht van, ja, dat ziet er super betrouwbaar uit. Was dus niet zo. Want ik installeerde het en ik kreeg echt meteen gewoon, zeg maar, boomer style, allemaal pop-up malware. Ja. Dus mijn computer zelf ging helemaal zeggen, er is malware. Maar er was ook, het programma had ook allemaal anti-malware software geïnstalleerd. Dus ik kreeg allemaal McAfee en RAG security en van, your computer is now secured. En ik was echt, oh my god, wat heb ik gedaan, weet je wel? Dan voel je zo'n idioot. Want het is altijd met dit soort dingen, zo werken scams ook volgens mij een beetje, dat je wordt heel langzaam naar binnen gehengeld. Weet je? Dus geen googlen. Ik dacht van, ik kan best een uurtje googlen om straks in één keer snel door die game heen te gaan. Dat, weet je wel, dat uurtje, dat kan ik wel hebben.
Je hebt het alleen maar erger gemaakt.
Ja, nou ja, de game werkt nog, maar ik ben wel een beetje, ik ben een beetje bang voor mijn PC geworden nu. Dat er allemaal dingen opstaan die eigenlijk niet erop zouden moeten staan.
Je hebt er een negende baas bij gekregen. Die zich in je Mac heeft genesteld.
Ik heb het echt erger gemaakt.
Maar vaak is het met die scam zo dat er wordt een oplossing aangedragen. Dat is de scam. Van je bent nu, fix het met dit en dit. En dat is de scam. Ja. Dus je moet dan toch gewoon in je Safari shit zie je.
Ja, nee, ik heb het wel ook opgelost en gegoogeld allemaal hoor. En volgens mij heb ik het allemaal wel weggehaald. Het was wel ik dacht dat ik het allemaal had weggehaald. En toen startte ik mijn computer opnieuw op. Toen verschenen er weer allemaal dingen. Toen dacht ik wel even van, oh nee. Maar nu is het al dag of drie helemaal veilig.
Ja, ze zeggen ook van, ja, Mac kan geen virus krijgen. Dat geloof ik gewoon
niet. Dit was geen Mac hoor, dat is PC.
Oh, dat is PC. Ja. Oh, then you're fucked.
Ja.
Dan ben je gewoon fucked.
Ik ben fucked. Ja. Ja. Ja.
Wordt het nog erger?
Nee, dit is het. Nee, ik wil door naar de volgende game, want ik vind het gênant genoeg.
Ja.
Het is al, weet je, we zijn al oudere gamers.
En dit oudere heren.
Oudere heren. Dit is gewoon, dit zijn toch dingen die, maar ja, je moet het delen, weet je wel. Daar zitten we hier voor.
Je moet het delen, je moet het delen. Maar hier, volgens mij naar wat je nu hebt gespeeld, daar kijk ik heel erg naar.
Ja,
ik heb het geraden namelijk.
Ja, want we hadden elkaar even aan de telefoon gisteren. En toen zei ik, ja, er is een game. Ik wou het er vorige week al over hebben, maar toen was het er niet van gekomen. Er is een game die volgens mij, waar jij heel benieuwd naar bent, hoe ik hem vind. Die heb ik gespeeld. Toen raadde, wat is het?
Toen zei ik, ja, het is XCOM 2.
Ja.
En het was XCOM 2.
Dat was het, ja.
En toen zat ik daar gisteren nog even over na te denken. En toen dacht ik, XCOM 2 is denk ik echt in mijn top 3 lievelingsgames aller tijden, denk ik.
Ja.
Ja, ik denk het echt wel. Ja,
ja,
samen met Breath of the Wild. Ja. Ja.
Ik heb denk ik gewoon je hulp nodig om deze game goed te doorgronden. Want ik heb het er best moeilijk mee. Nou, sowieso, laat ik beginnen.
Ja.
Wat ik een van de allerleukste dingen vond om meteen te doen, is die party maken. Want je kan dus, even een stap terug, XCOM 2 is een tactische actiegame. Het is heel, heel erg turn-based. Dus je hebt gewoon een team van, je begint met 4 leden van je team. En je wordt erop uitgestuurd op missies. Het is allemaal een beetje militair. Het is allemaal een beetje het voelt een beetje Independence Day-achtig, weet je wel. Ja, de aliens zijn geland, hebben allerlei.
De soundtrack is heel erg dat.
Ja, heel erg divine.
Heel erg heroïs. Ja,
ja, en je wordt er dus op uitgestuurd om missies te doen om specifieke mensen te redden of een artefact te achterhalen of een computer te hacken. En dat is altijd in een gebied waar heel veel vijanden zijn. En je wordt dus neergezet. Het is heel erg gebaseerd op, het lijkt een beetje op Baldur's Gate qua combat. En of daar deed me best wel aan denken. Dus je hebt gewoon beurten. Ja. Je hebt acties die je in die beurten kan doen. Dus dat is een actie is bijvoorbeeld ook van A naar B lopen. Dus je begint allemaal ergens op een gebouw, wordt je gedropt. En dan mag een van je mannetjes beginnen. En die loopt dan een stukje verderop en die gaat achter een lantaarnpaal verstoppen.
Wat altijd in het begin heel spannend is, omdat je heel veel folk of war hebt.
Ja.
Dus je moet ook de omgeving verkennen. Zeker. Waar zit de vijand?
Ja.
Hele, niet hele enge aliens. Een beetje, Halo-achtig.
Ze zitten ook allemaal verstopt in mensenpakken eigenlijk. Het zijn een soort gemuteerde mensen volgens mij ook. Dus,
sommige, ja. Je hebt ook echt alien.
Oké, daar ben ik dan nog niet aangekomen. Maar ontvouwt zich eigenlijk een heel tactisch spel. Waarin je dus te maken hebt met de beurten van de vijanden en je eigen beurten. En die moet je zo goed mogelijk inzetten. Je hebt verschillende classes. Dus je hebt al je verschillende de leden van je team hebben allemaal verschillende classes. Je hebt mensen die goed zijn met explosieven. Je hebt mensen die goed zijn met een sharpshooter of met een sniper rifle moet ik zeggen. Die goed van afstand kunnen. En zo moet je een soort van je omgeving verkennen. De locatie van je vijanden verkennen. En op die manier zo slim mogelijk eigenlijk zo'n missie uitvoeren. Dat is het een beetje.
En dat dan gecombineerd met, dat zijn zeg maar de missies los. En ja. Dan is er ook nog een hele long game waarin je strategisch je ruimteschip moet uitbreiden. En daar kan je zelf, ja, je moet eigenlijk een base builden. Dus al die gevechten hebben ook weer zijn weerslag. Weet je, met wat je binnenhaalt, hoeveel experience. Met hoe kan je dan je basis uitbreiden? En dat heeft weer heel veel invloed op je gevechten. Weet je wel, in wat voor soort wapens steek jij research? Ga je juist shotguns ontwikkelen? Of ga je telepathie van de aliens? Dan al die aliens, als je die doodt, dan kan je ook hun lichamen meenemen. Als je ze niet helemaal. Als je met een grenade, boom, is dat lichaam. Maar als je ze gewoon heel netjes even afslacht, kan je dat lichaampje meenemen naar je schip. En de dokter moet je dan opdracht geven. Moet je weer research. Zo staan zeiden, oké, onderzoek die hersenen. Dan halen ze die hersenen eruit. Oh, dan kunnen we telepathie. Bla. Dus ja. Het zijn heel veel verschillende gamepjes in één.
Ja, precies. Ja, ja. En ik, dat vond ik ook heel tof, die side view. Want je ziet je schip. Dat is een soort van side view. Of is het een van boven? Ik weet niet. Je ziet al die kamertjes. Ja, een dwarsdoorsnede. Ja. Je ziet dus al die kamertjes en je ziet ook van, oh wauw, je kan echt waanzinnig veel onderdak bieden aan allemaal verschillende strijders. En je hebt een soort bar waar je ook portretjes hebt, want dat is ook een big deal, portretjes hebt van gevallenen. Ja. Want, en zo speel ik het niet hoor, maar de ultieme manier om dit te spelen, de absolute pro's, die spelen dit echt op zo'n manier dat je, als er iemand doodgaat of gewond raakt, is ook een big deal. Maar dood in de game is ook dood.
Ja, dat heet in het Iron Man mode. Ja. Dat heb ik nog nooit gespeeld.
Dan kan je ook niet saven. Dan is gewoon elke actie die je doet, wordt meegenomen. Maar daar ben ik echt, dat is voor mij, ik sta onderaan die Mount Everest. Überhaupt. Ik denk ook niet dat dat ooit.
Dat is voor mij ook echt te tough hoor. Ja, bedoel, ik vind, het is al een heel pittig spel. Ja. Dus ik save scum wel een beetje.
Ja. Ja. Ik vond het, je kan dus in het begin, ik begon al helemaal verkeerd, want ik had helemaal geen characters gemaakt. Ik ging gewoon een nieuw game. En toen begon ik met allemaal, toen dacht ik, wanneer mag ik characters maken? Maar je kan dus, voordat je begint, moet je die eigenlijk maken. En dan zeg je, vertel je de game, oké, ik wil deze lijst characters maken. Dat zijn er dan 16 die je kan maken. Ik heb er iets van 13 gemaakt of zo. Ik heb sowieso mijn familie gemaakt, mijn vriendin. Ik heb jou gemaakt. Lennart, jou heb ik ook gemaakt. En ik heb ook de videogame show fan gemaakt. En dat is, ik had iets van 4 die ik nog niet een naam had gegeven, maar ik dacht van, als ik die dan, die kan je later, kan je mensen ook nog een andere naam geven. Als er dan mensen vallen, dan doe ik weer een nieuwe videogame show fan erin. Zo van generic. Ja, want het zijn er zoveel.
Vers recruitenvlees van onze luisteraars. En hoe ziet de gemiddelde videogame show fan er dan
uit? Dat is heel verschillend. Ja, je ziet ze overal.
Heel divers.
Ja, heel divers. Ja. Kan een man zijn, kan een vrouw zijn, kan een kind zijn, kan een opa zijn. Dus dat is heel veelzijdig. En ik vond het heel grappig om mijn familie te maken. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn tante Hanneke heb ik gemaakt. Die is een granaatexpert.
Ja, dat is geweldig.
Maar ik ging gewoon een soort een beetje scrollen. En ik dacht ook, ik ga gewoon een soort van random uitkomen. Want het is toch een soort alternatief universum. Dus mijn tante Hanneke heeft, zeg maar, van dat Gil haar van Street Fighter.
Guile.
En dus Guile. Van dat haar. En die is dus altijd granaten aan het gooien. Ja. Jij bent een Australiër.
Oh,
ja. En je hebt ook een heel zwaar accent. Maar dat had ik niet door toen ik je maakte. Dus maar nu is het wel heel erg, als ik je een comment geef, dat je dan echt zo heel op zijn Australisch.
Roy de Wai. Ja. En wat ben ik voor klas?
Volgens mij specialist ben jij.
Specialist.
Ja, en dan ben je een beetje handig met gadgets en zo.
Want
je bent wel handig met gadgets.
Attack specialist. Yeah.
Attack specialist.
Met zo'n drone.
Ja, precies. Ja. Maar goed, dat is dus het mooie. Het kan dus gebeuren dat Hanneke per ongeluk, dat gebeurde gisteren, een granaat op jou gooit. Ja,
dat doet Hanneke wel vaak.
Ja. En dat, dat soort van roleplaying aspect vind ik echt super vet. En dat is denk ik. Ja. Is dat de.
Dat vind ik
kern,
een van de grote krachten. Het drama wat je meemaakt met jouw kompanen.
Ja.
En de verantwoordelijkheid die je ook voelt.
Ja, precies.
Alle attacks zijn allemaal chance-based. Het is gewoon je rollen eigenlijk. D&D. Dus het is gewoon zo'n.
Je ziet
prachtig
dat
tragisch moment als een sniper een shot mist waar je 97% kans van slagen had. En je mist dat, dan is dat echt alsof je een penalty in de Champions League mist.
Precies, maar daar ben ik benieuwd naar. Want stel dat gebeurt, wat je dan doet is toch gewoon, je loopt toch gewoon weer je save. Want dat is het waar ik heel erg tegenaan loop. Ik heb heel erg het gevoel dat ik deze game niet kan winnen zonder te save scummen.
Oh nee, maar dat werkt niet. Want aan het begin van een missie worden alle chances al random ingeladen. Maar die staan wel vast. Dus als jij een shot mist van 97% en je reload die precies voor dat moment, krijg je weer dezelfde uitkomst.
Ja.
Dan krijg je exact dezelfde uitkomst.
Ja.
Maar wat je bijvoorbeeld wel kan...
Maar je kan dan wel een andere keuze maken.
Precies.
Ja,
dus je kan dus denken, ik neem dat shot niet. Of ik ga terug. Maar ik probeer toch wel vaak te dealen met... Ja. Met de situatie dan.
Ja, ik merk dan als ik dat doe, dat ik gewoon geen schijn van kans maak. En dat ik dan heel snel het onderspit delf. Zelfs in de vroege missies dat ik denk, dit moet ik gewoon kunnen. En dan lukt het me toch niet.
Ja, het is een beetje een balans daartussen. Want soms moet dat inderdaad. Maar je traint jezelf wel beter door soms even met de punches te rollen.
Ja, precies.
Weet je wel? Want daardoor word je wel... Het is toch altijd wel een oplossing.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Ja. Dus ik daar kom ik mezelf wel tegen in de zin van dat ik snel denk, oh, dit is moeilijk. Ik vind het gewoon moeilijk.
Ja, en dat is het ook, denk ik wel. Wat ook heel belangrijk is dat zeker in de Fog of War fase in het begin, als dan één iemand iets te ver vooruit gaat en dat triggert dan de enemy, dan heb je een hele onvoordelige positie. Dus je moet echt met z'n allen strategisch oprukken.
Ja, precies.
En vaak dan zie je zo'n enemy, weet je wel, dan trigger je die. Die saves kom ik vaak. Want dan weet ik, oh, daar zit de vijand. Dan ga ik me even goed opstellen.
Ja,
daar saves kom ik vaak.
Ja, dat is een goede. Ja, dus dan moet ik daar, want soms ga ik dan te lang op dat verkeerde pad. Bijvoorbeeld een van de functies die volgens mij heel belangrijk is, wat de game ook uitgebreid in de tutorial blijft zeggen van gebruik Overwatch. Overwatch is dat je dus voordat je gezien bent door de vijand, dus je verstopt je ergens achter een hekje. Dus jij zit ergens in een donkere stad en je kruipt achter een hekje. En jij kan dan ervoor kiezen om in Overwatch te gaan. En dat betekent dat zodra jij een vijand ziet, wordt er automatisch aangevallen. Automatisch. Eigenlijk. Ja, in D&D heet dat een reaction. Dus dan kan je ook precies dat kan je doen.
Covering fire.
En nee. Dit is iets anders, volgens mij. Dit is dat je, als je in cover bent... Zodra
de vijand
in jou
iets doet.
Zodra de vijand jou ziet.
Ja, dat is net iets anders dan covering fire.
Als de vijand jou ziet, dan heb je meteen een reaction. Dus dan schiet je hem.
Nee, als jij de vijand ziet.
Als ik de vijand zie.
Ik ben Maarten in jouw game. Ik zit daar.
Ja, achter
dan,
een hekje.
En dan wil... Ja, precies. En op het moment dat de vijand dan uit zijn koffer komt...
Precies.
En dan...
Ja, maar dit is dus heel erg voordat... Dus het is heel erg in de eerste fase, zeg maar, speelt het een grote rol. Voordat de vijand jou heeft gezien.
Is dat
in elk geval wat het tutorial
is. Is dat belangrijk? Maar daarna het is eigenlijk altijd belangrijk.
Precies, ja. Maar goed, dan in het begin is het heel belangrijk dat je dan een beetje weet... Ja, waar de vijand vandaan komt. Anders dan, weet je, dus
absoluut.
Dan is je positionering super belangrijk. En dan moet je inderdaad precies weten van... Oké, als ik hier zit en dan komen ze daaruit...
Ja.
Dan heb ik meteen die extra shot. Want dan heb je meteen het soort van upper hand.
Ja, en wat je eigenlijk moet doen, maar dat kost veel tijd in het begin... is eentje daar neerzetten. De verleiding weerstaan om meteen twee beurten te pakken. Mm. Dat diegene te ver naar voren... Dus Overwatch, bam, Overwatch, bam, Overwatch, bam, Overwatch. En dan heb je een soort systeem van Overwatch.
Ja.
En dan komt het allemaal goed.
Dan komt het allemaal goed. Ja. Dus, maar ik vind het wel leuk om dit... ik heb nu 5 uurtjes of zo gedaan. Ik had toch een beetje een valse start. Dus,
Ik ben echt 3 keer opnieuw begonnen ermee.
Nee, dat gevoel heb ik ook dat ik dat misschien moet doen.
En zeker met base building moet je gewoon echt een guide gebruiken. Want als je iets opfukt, de development duurt zo lang. Dus dat moet je gewoon even goed.
Okay.
Je moet gewoon even een guide van wat is de beste beest qua positionering en dat lekker goed loopt.
Ja, precies.
Dan moet je gewoon een guide voor.
Ja, leuk, want ik vind het wel leuk om elke week jou een beetje als een soort van, weet je wel?
Kan ik een beetje tips?
Tips geven. Tipmaster.
Ja, het is.
XCOM Tipmaster.
Hoeveel missies heb je nu gedaan?
Ja, 4 of zo.
En je hebt, dan meteen mijn tip. Je kan een, volgens mij heet dat een Advanced War Center bouwen.
Ja.
Of in ieder geval een center of een recruit of een barracks of zo. En een van de eerste dingen die je daarmee kan kopen is dat je squad size wordt uitgebreid naar 5 en volgens de laatste upgrade naar 6. Dat zijn de eerste upgrades die je moet pakken.
Ja, want dan heb je gewoon meer mensen op het veld.
Keer anderhalf zo sterk met 6.
Ja, dat wil je.
Dat is dus het eerste.
Ja, oké. Vet.
Heb je foto's van ons, van Lennart en ik en jouw squad?
Ja, nou, die kan ik wel. Die heb ik nu niet bij me, maar die kan ik delen. Zeker. Ga ik doen.
Ga ik doen. Vet.
Verder ben ik nog Rebirth aan het spelen. Het is nog steeds meeslepend en bijzonder. En aparte game qua pacing. Het gaat op een gegeven moment wel heel erg... Wordt het heel lineair voor een lange tijd. Wat ook wel weer tof is. Maar ik ben nog steeds heel erg aan het genieten ervan. Mm. Ik vind het een fijne game.
Nou, heerlijk, jong.
De muziek sleept me nog steeds mee. En de characters ook. Dus ja, smullen.
Smullen. Jij wilt een beetje hebben over open world games.
Ik had even heel veel zin, omdat het zo... Ja, ik weet niet. Ik ben sowieso open world liefhebber. Maar het zit nu zo in de lucht. Want ik heb net Avatar natuurlijk uitgespeeld. Avatar Frontiers of Pandora. Final Fantasy VII Rebirth. Rise of the Ronin is net uit. Dragon's Dogma 2 is uit, waar heel veel over gepraat wordt. GTA komt aan, weet je wel. En het open world genre, het fascineert me echt enorm. Want het zijn zulke... ergens is het een beetje de droomgame. Dat zijn de droomgames die ik had toen ik 8 was. Stel voor dat je...
De hele wereld.
Ja, ja. Dat je, en toen kon ik me nog niet eens voorstellen wat 3D was, weet ik nog. Weet je wel, dan was het gewoon van, dan speelde ik een 2D brawler of zo, weet je wel. Die Turtles SNES game. Of weet ik veel, Aladdin of Lion King. Dat je voorstelt van, nou ja, dus misschien met Lion King niet zo snel dat hij in een auto zal stappen en weg zal rijden. Maar bij wijze van spreken dat je dat voorstelt. Van, je hebt al die verschillende games.
Ja.
En dan, weet je, ene moment ben je aan het lopen en aan het springen. En dan het volgende moment wordt het een soort fighting game waarin je mensen kan neerslaan. En daarna stap je in een auto en dan rij je van links naar rechts. En dat is wat die games eigenlijk zijn. Proberen te doen of zijn. Dat is de droom, weet je wel?
Maar dacht jij ook, ik dacht dan altijd ook bij zo'n 2D game als Lion King, dan zie je van die de achtergrond parallaxing, weet je wel?
Dat parallax scrolling, ja precies.
Scrolling,
ja.
En dan dacht ik altijd, maar zou ik ooit naar dat bergje kunnen? Ja. In de achtergrond.
Precies.
Of bij Street Fighter, de achtergrond zie je een Japans tempeltje in de achtergrond. Maar wat nou als ik daarheen kan?
Wat gebeurt daar binnen?
Ja, en dat is... waar geworden.
Ja, precies. Ja. Dat is heel erg ook wat bekende uitspraak van Todd Howard van Bethesda toen ze Skyrim presenteerde van see that mountain over there.
Ja.
You can climb that or you can go there. En dat is echt zo'n soort van gevleugelde uitspraak over open world games die ook heel erg tot de verbeelding spreekt. En dat is nog steeds zo. Dat heb ik nu ook met Final Fantasy Rebirth. Letterlijk dat gevoel. Ik zie een berg ergens ver weg en ik weet dat daar iets is. Dat ik daar naartoe kan. Weet je wel? Dat is zo'n enorm magisch ding eigenlijk.
Ja, ja.
Open world games zijn ergens ook heel conservatief en voorspelbaar. Heel ondiep eigenlijk. Weet je wel? Het is heel vaak, het verschilt een beetje, maar bijvoorbeeld zoals Avatar noemde ik net, typische Ubisoft game, net als Far Cry 5 dat is. Waar je gewoon een grote map hebt, waarvan alles op staat en icoontjes. En je hebt een soort van torens die je unlockt, waardoor de map weer wat uitgebreid wordt met nog meer te doen, weet je wel. Final Fantasy heeft dat trouwens ook. En dat is ook een kritiek wat heel veel mensen hebben. Van ja, die games die ze doen alsof ze zo diep en uitgebreid zijn, maar eigenlijk zijn het gewoon checklists in de vorm.
Ja. En in plaats van een laadscherm met level 2 of dit level, loop je het zelf.
Loop je er naartoe.
En daardoor kan, dat had ik vroeger heel erg met de oude Assassin's Creed grimed. Assassin's Creed 1, 2 en Brotherhood. Dat het op een gegeven moment zo... Je voelt op een gegeven moment... Dan ben je zo in de story en je moet zo nog een paar missies naar het eind. Dan heb je nog wat sidequests, moet je nog wat veren vinden. En dan begint de game in één keer zo dood te voelen. Ja. Zo echt een simulatie.
Ja.
Dat je denkt, eigenlijk doet het er niet toe wat ik doe.
Ja.
De wereld reageert eigenlijk niet echt op me. Wel ogenschijnlijk, maar... Ja. Ja, ik moet nu iets heel belangrijks doen en het... Ja, dan ging het leeg voelen.
Zeker, ja, dat krijgen we. Want die games zijn ook vaak heel leeg. Want er is heel veel afstand af te leggen. Want ze willen het gevoel geven dat het heel groot is. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je een game hebt waar je afstanden af moet leggen, zoals in het echte leven, dat is veel te veel... Dat kost veel te veel tijd, weet je wel? Het is wel interessant dat Hello Games van No Man's Sky, die gaan dat nu proberen. Die gaan een soort planeet maken, zo groot of zo niet groter als de aarde, met inderdaad realistische afstanden. Dus 1 meter in de game is ook 1 meter in het echte leven. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar goed, dat is inderdaad iets waar die developers enorm mee worstelen, denk ik. Van hoe groot... Je hebt ook veel van die YouTube-kanalen die dan maps op elkaar leggen of dat vergelijken met de echte wereld. Ja, en dat is best wel fascinerend. Want meestal is het veel kleiner dan dat je denkt. Want het is allemaal smoke en mirrors, weet je wel. Het is allemaal...
Ja, en het zit ook in, zeg maar, het gevoel van die smoke en mirrors in... Wat voor invloed heb ik op deze wereld? Dus weet je, je gaat naar je quest-icoontje toe en dan zwart scherm, fade zwart, komt weer cinematic en dan barst er bijvoorbeeld een vulkaan uit. Terwijl ik zou heel benieuwd zijn, wat nou als die vulkaan sowieso zou uitbarsten? Waar ik ook ben. En dat gevoel geeft Zelda mij heel erg. Dat die wereld doorgaat zonder dat ik het zonder dat ik er ben. Terwijl dat is niet zo. Nee. Weet je wel, alsnog heb je trigger points de hele tijd. Maar toch geeft me dat gevoel heel goed.
Ja.
Doordat bijvoorbeeld zo'n va, ik weet nooit hoe ze heten, die titanen, die op de vulkaan, die achter die zo kruipt. Dat je gewoon met je verrekijkertje naar kijkt en jeetje, dat is gewoon gaande.
Ja, zeker.
Het is alsnog een illusie, maar ze verkopen die illusie heel goed.
Absoluut. Ja, dat doet Zelda, of de laatste twee Zelda games dan ook, dat denk ik ook, als geen ander eigenlijk. Al hoor ik nu, trouwens, Dragon's Dogma, de eerste had dat minder, maar die tweede, die schijnt dat ook heel erg te hebben. Dus dat er voortdurend dingen
gaande zijn.
Gaande zijn en effect hebben ook buiten jouw macht om. Daarom wil ik die game ook heel graag spelen. Heel benieuwd naar. Maar want ik hou er ook heel erg van. En ook toch altijd op zoek naar die droom. Die ultieme simulatie. Het is wel grappig, want ik kwam een artikel tegen in The Edge. Een goed blad. Als je nog een goed of als luisteraar op zoek bent naar een goed diep blad over videogames. Edge is echt geweldig. Een Britse blad, zowel digitaal als van papier te krijgen. Maar daar las ik een stuk over Warren Spector. Dat is de maker van Deus Ex, onder andere, en System Shock. Later Epic Mickey, vrij legendarische ontwikkelaar. En hij, een van zijn droomgames is de One City Block RPG. Zijn games staan bekend om ze vallen in het immersive sim genre, wat ook Dishonored bijvoorbeeld is. Ook speelt ook een grote rol dat de wereld beweegt ongeacht wat jij doet eigenlijk.
Ja.
Vijanden hebben hun eigen routes, gaan misschien af en toe even koffie drinken, komen dan weer terug. Objecten zijn echt, worden erkend door de vijanden of door de AI. Als er dingen verplaatst zijn, hebben ze dat door. Je moet heel erg bewust zijn van je omgeving en van de locatie van zowel je vijanden als objecten om er een beetje doorheen te komen.
Echt een gesloten ecosysteem.
Precies.
Ja.
Ja, en zijn droomgame, en dat vind ik een geweldig idee, is dus het simuleren van één blok van een stad.
Van 400 klein, bij 400 meter.
Ja,
en dat Max, in vol
zo
detail.
Klein, of zeg maar klein, dat het nog wel groot voelt, maar je hebt gewoon, je hebt een winkel en je hebt een hotel en je hebt gewoon appartementen. En misschien is er een sportschool en misschien is er wel een school voor kinderen. En iedereen
en die
daar rondloopt,
hebben ook vriendschappen met elkaar of ruzies of het is allemaal.
Grappige is dat dit, het is, hoe ver wil je het laten gaan? Want je kan ook zeggen, moet er een werkende riolering zijn? Weet je wel? Moet de stroom het doen? Is er een stroompunt wat als dat uitvalt, dat een deel van dat blok geen stroom meer heeft? En werkt dat allemaal op zichzelf? Weet je wel? En ga je als speler daar doorheen? En er zijn wel games, vooral in het indie genre, dat las ik in dit artikel, die daar echt wel mee bezig zijn. Maar dit is wel iets wat denk ik het open world genre op een dag nog wel, weet je wel, echt een soort van in een nieuw tijdperk kan brengen.
Ja, het is ik vind het heel fascinerend, omdat het is bijna ook een theesplitsing over wat is een videogame en wat is belangrijk in een videogame. Bijvoorbeeld, het gaat dan niet meer over de abstractie van iets. Weet je wel, het gaat eigenlijk over een full simulatie.
Ja.
Terwijl gamen ook juist weer een abstractie van iets is. Of nou ja, dat is de vraag. Weet je wel?
Precies.
Wanneer wordt gamen een simulatie? Maakt dat een game goed? Bijvoorbeeld bij een kaartspel, weet je, harten, azen, bla bla bla. Je legt ook niet, er komt ook niet echt een boer op tafel.
Nee.
Als jij een boer legt bij poker, dan hoeft er niet een echte boer te zijn.
Nee.
Of een echte koningin.
Nee.
Of een schoppen, weet je wel. Het gaat om de abstractie. Het spel wordt niet beter als een echte boer zou zijn.
Nee, precies.
In hoeverre zou het spel beter worden als een echte werkende riolering is? Tenzij de game die systemen gebruikt om het narratief of de ervaring te verrijken.
Ja. Het is waanzinnig moeilijk, denk ik, om zo'n game op, zeg maar dit, die One City Block, om dat ook leuk te maken. Dat je niet voortdurend tegen allerlei praktische, net als in het echte leven. Want je loopt ook voortdurend tegen een volle vaatwasser aan. En weet je, hoe ver wil je het, wil je die simulatie laten gaan? Ja. Wat gebeurt er met je, ik heb mijn vaatwasser, die doet het niet meer goed, moet ik nu aan denken. Stel voor dat je in zo'n appartement zo'n vaatwasser hebt. En iemand gaat lopen klagen, mijn vaatwasser doet het niet meer goed. Weet je wel, mijn glazen worden niet schoon. Weet je wel, hoe ver wil je het laten gaan? Dat is het fascinerende. Er zijn wel games die, bijvoorbeeld Dwarf Fortress. Mm-hmm. Die dat heel erg proberen op net wel iets grotere schaal. Dat is dan weer niet een open world game. Maar dat is echt een simulatie. Dat is begonnen als met bijna geen art. Er was wel art, maar dat is helemaal ASCII. Dus helemaal symbolen alleen maar. Ik heb een groep dwergen. Die wonen in een berg. Ik heb het zelf nooit gespeeld, maar wel veel over gelezen. En hun hele geschiedenis wordt aan het begin van zo'n game gegenereerd. En die hebben echt eeuwen geschiedenis. Dus iedereen is ook een descendant van een of andere bekende dwerg. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld enorme angst voor beren. En als er dan een beer is, dan breekt er enorme chaos uit. En jij zorgt ervoor dat ze huisjes hebben, dat ze bedjes hebben en dat ze goed beveiligd zijn. Maar ondertussen, binnen die simulatie, gebeuren er heel veel dingen die dus een soort van vaststaan door de achtergrond van deze karakters. Mm. Ook, dus er wordt wel in dat veld wordt er wel geëxperimenteerd.
Maar van wanneer is deze game?
Het grappige is, die is al 20 jaar in ontwikkeling. En hij is volgens mij vorig jaar pas op Steam verschenen. En toen is het een enorme hit geworden, omdat mensen ze gaven de game praktisch gratis weg. Twee broers maakten hem. Mm-hmm. Maken hem nog steeds. Volgens mij hadden ze een Patreon of iets dergelijks. Maar de game was gewoon een soort van gratis te downloaden. Toen hebben ze op een gegeven moment een versie gemaakt die ze goed genoeg vonden voor Steam. En toen hebben meteen, weet ik veel, miljoenen mensen, of miljoenen misschien niet, maar zeker een miljoen, gekocht. Ook gewoon om te supporten van, we hebben deze game al, maar we kunnen eindelijk geld geven aan de developers. Dus hij is nog steeds in ontwikkeling. Het is een game die constant wordt geüpdate en echt leeft. Er is een hele grote community voor. En de anekdotes eruit zijn echt ongelooflijk.
Maar is het nou, omdat je zei ASCII, is het een soort text-based, ouderwets RPG?
Het is een soort top-down. Dus het is wel figuratief in dat opzicht. En helemaal die nieuwe versie zie je gewoon poppetjes lopen.
Ja, maar wel opgebouwd uit van die computersymbooltjes.
Dat was destijds. Maar ondertussen
en
is er
inmiddels zijn het echt
ook art.
Graphics. Ja, oké. Okay.
Ja. Goed, dus...
Heel interessant. Omdat daar moest ik ook weer aan denken, omdat ik gisteren Resident Evil speelde. Wat ik daar zo fijn vindt, wat ik vaak mis bij een open world game, is dat je echt heel intiem wordt met de omgeving. Dus je zit daar, het is een afschuwelijke nacht die je beleeft, opgesloten in een huis van een stel cannibalistische gekken. En je moet de hele tijd, ik vind het heel fijn dat backtracken door dingen en dat je, weet je wel, dan moet je weer daar, dan moet je de garagedeur weer open, dan moet je de gang door naast de keuken. Dat is dan een hele enge gang, omdat daar de matriarch van de familie, die knettergek is en jou wil vermoorden, staat. Dus dan wordt echt alleen maar het loopje door de keuken, een soort stealth ding. En dat je zo intiem wordt met je omgeving, waardoor alles zo belangrijk wordt. Ik kan bij een open world zo snel, het doet er eigenlijk niet toe of ik nou zo met mijn paard erheen rijd of zo. Het is gewoon een dode wereld eigenlijk.
Ja.
Lang niet bij elke open world game hoor. Maar je kan snel die Ubisoft fatigue daar krijgen. En ik vind,
zeker,
wat ik een mooie tussenoplossing vind, is wat deze Warren Spector zei, zoals wat Dishonored zo goed doet, is niet open world. Het heet dan open level.
Ja,
of
open zone volgens
open
mij.
Open zone, ja. Open sandbox level, zoiets.
Ja.
Dat het gewoon een heel, inderdaad, Dishonored zijn die levels, nou, max 500 meter bij een kilometer. Nou ja, minder denk
precies,
ik.
Precies, ja. Of het is één villa, bijvoorbeeld.
Ja, weet je nog,
Hitman doet dat trouwens ook.
Ja, Hitman doet dat ook fantastisch. Weet je nog uit Dishonored 1, die missie in dat bordeel? Is het een bordeel? Of is het een soort gentleman's club?
Ja, ja, ja.
En dan moet je nou omleggen? Dat is geweldig. Dan zit je daar en dat leeft. Je gaat gewoon door zo'n avond daarin. En dan moet je iemand echt zo, met bijvoorbeeld zo'n gifpijltje, en dan weer terug en niemand heeft iets doorgehad.
Ja.
Zo spannend. En ook bijvoorbeeld die missie in Dishonored 1 op dat gemaskerd bal.
Ja.
Die is geweldig.
Ja,
dat is dus dat vind ik een van de meest fantastische missies ooit. Madame Bovary, weet ik veel hoe haar naam, die moet je omleggen. Maar dat is één van drie zussen. En die organiseren een gemaskerd bal, een hele mooie villa met vuurwerk en zo. En die drie zussen hebben alle drie een ander masker op. En je weet niet wie is. Dus je kan denken, ik kill ze gewoon alle drie. Maar ja, dan heb je twee onschuldige omgelegd. Dus dan kan je infiltreer dat feest. En dan kan je dus door met mensen te praten, een beetje met champagne, een beetje lullen. En dan kan je erachter komen wie nou die zus is die je moet opleggen. Je kan het ook heel stealthy doen. Je bent helemaal vrij. Dat vind ik nog meer een soort open world benaderen, omdat het wat beperkter is.
Ja. Ja, precies. Ja, misschien hebben we met Zelda het summum even bereikt van wat, zeg maar, Skyrim-achtige open world games kunnen doen. Om het maar even heel kort door de bocht, dat genre, die games in één categorie te plaatsen. En dat het tijd is voor hele kleine, maar heel gedetailleerde open worlds.
Ja, dus de nieuwe stap zou een werkend rioolsysteem kunnen zijn.
Met een kapotte vaatwasser.
En voor mij dat als iemand zegt van, oh my god, the facility will launch these nuclear rockets in 30 minutes. Dat je daar gewoon heen moet. En als je er niet op tijd bent, dan gebeurt gewoon, dan is het gewoon chaos in
precies,
de wereld.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om?
Hoe deal je met de aftermath?
Ja.
Dat je te laat was. Ja, zeker. Ja. Heel mooi.
Eerste post.
Misschien een brief van Aline hier?
Aline heeft ons een brief geschreven en die zegt... Ik ben niet eens... Hoi Maarten en Kees.
Nee.
Gewoon, ze begint gewoon. To the point, Aline. Ja. Vind ik fijn. Ja. No time to waste.
Precies.
Heel goed. Ik ben seizoen 2, episode 1 aan het luisteren. En daarin hebben jullie het over Final Fantasy VII Remake... en dat alle karakters daarin zo heet zijn. Dit heb ik jullie al vaker horen zeggen over andere Japanse games... Elke keer als dit ter sprake komt, vraag ik me af of jullie wel eens een crush hebben gehad op een gamekarakter. Nieuwe seizoen is fijn. Ik was bang dat de podcast misschien zijn glans zou verliezen door de professionalisering. Maar gelukkig geen sprake van. Groet, Aline. Goed terug.
Dus wel, ik ben wel benieuwd aan of het zeg maar dat we niet geprofessionaliseerd zijn. Of dat we,
van nou, het viel wel mee met de professionalisering.
Ja, het is helemaal niet professioneel.
Ja, ja.
Ja, nou, dankjewel hoor.
Nee, zij ziet nog steeds. Het, ja, we glanzen gewoon nog steeds.
We glanzen.
We shinen nog steeds.
We shinen. We shinen like a diamond in the sky.
Ja. Crushes op...
Ja, dat is moeilijk. Ik moest heel echt goed nadenken. Ik moest heel ver terug. Ik had in ieder geval één... Maar toen was ik echt nog heel jong.
Ja.
En dat is een game die waarschijnlijk niemand... Of nee, misschien iemand wel kent. Jill of the Jungle. Ken je dat?
Nog nooit van.
Het is een soort, een beetje Tomb Raider, avant la lettre. Maar dan, het is een oude DOS game. Dus voor de, volgens mij, ik weet niet of het op andere platformen is uitgekomen. Het is een soort platformer. Je bent eigenlijk een vrouwelijke Tarzan. Maar je bent een heel lang haar. Je hebt een soort heel klein pakje aan.
Mm.
Dat vond ik wel, maar
wel
ja,
hot.
Ik vond Jill wel echt hot. Ja.
Ja.
En
ja.
Er zit dan ook een soort van die hele... shabby illustraties bij. Weet je wel, die je dan in oude games... dat het dan echt zo heel pixelig... Zo'n portret.
Ja, ja, ja,
zo'n portret. En dan dacht ik van... wow, zij is echt hot. Weet je wel. Ja. Maar het was echt een soort van... verkruimeld hoofd van een vrouw. Ik heb het nog even...
Ja, maar daar moest je het mee doen vroeger.
Daar moest je
het
mee doen vroeger. We hadden niks anders.
Precies.
Ja. Ja. Heb jij...
Ja, niet echt crushes... maar dat was wel meer seksueel van aard. Dus toen ik... Volgens mij had ik 14 of 15 had ik een Dreamcast. En daarop kwam toen Dead or Alive 2 uit.
Ja.
Waar staan later nog een volleybal game van is. Een sexy bikini volleybal game van is gemaakt.
Boob physics, hè?
Boob physics. Je kon dus in Dead or Alive een slider van 0 tot 99 sliden. En hoe hoger die slider, hoe jigglier de borsten van de vrouwelijke vechters waren. Mm. Dus die ging natuurlijk naar 99, die Opa. Slider. En ze hadden ook vaak korte rokjes aan. En er was zo'n level... Wat een doerakken waren het toch? Er was zo'n level, zo'n soort industrieel, zo'n fabriekslevel. En dan zaten er overal van die air vents in de vloer. Waar er af en toe zo...
Oh ja, onhandig.
Zo'n stoom naar boven kwam. Eigenlijk heel... Ja, dan verbrand je schaam maar gewoon. Maar, dus dan koos ik... Dan koos ik twee player mode. Dan koos ik de twee lekkerste... Dead or Alive babes met korte rokjes.
En slider op
99. En dan zette ik ze zo van... fight one, ready, go. En dan met die twee controletjes... movede ik ze zo boven die vents. Zo à la Marilyn Monroe. En dan zag ik gewoon af de... Dan zag ik een onderbroek. En dan bij... Dan zag ik weer een onderbroek. Ja. En dan, dat vond ik heel heet.
Daar moesten we het mee doen.
Daar moesten we het mee doen. Er was nog geen internet. Nee, dat was internet, was te traag.
Wat hadden we nou?
Er kon niks.
Dit hadden we.
Je had Fox 8 op tv, waar je dan om 2 uur 's nachts een of andere treurige belreclame.
Ja,
en
moest je het mee doen.
Daar moest je het mee doen.
Ja. Oké, okay, zullen we nog één vraagje doen?
Ja, lees jij hem voor?
Doe jij maar. Jij hebt echt een topstem.
Dank je. Hoi Bart en Kees. Ik luister altijd met veel plezier en nieuwsgierigheid naar jullie podcast. Natuurlijk heb ik jullie verdienstelijke goed gereed. Oh, natuurlijk heb ik jullie verdienstelijk goed gereed. Allemaal even doen, luisteraars.
Goed, nou, goed.
Elwin zegt het. Een tijdje geleden hadden jullie het over Let's Plays kijken op Twitch. En dat jullie dat toch een beetje vreemd is. Ik ben inmiddels ook al een beetje een wat oudere gamer. En merk ook dat ik niet echt meer meega in de nieuwe ontwikkelingen. Smiley face. Hoe noem je die?
Feest.
Dubbele punten met een P. Zo'n Maar ik ben wel opgegroeid met veel e-sport streams. Zoals Dota 2. Dat staat voor...
Weet ik niet. Oh, dat
Dota 2. Wat is het ook weer?
Ja, Dota 2 is
gewoon Dota 2.
Is Dota.
Ja, is Dota. Ja. En StarCraft. Zelfs ook naar een toernooi in Frankfurt geweest. Dat was erg gaaf. Kijken jullie of hebben jullie ook wel eens gekeken naar e-sports en wat vinden jullie daarvan? Zou dit bijvoorbeeld een Olympische sport moeten worden? Fijne podcast. Groeten Elwin.
Dankjewel Elwin voor je brief. Jeetje, e-sports.
Ik vind het fascinerend dat die wereld bestaat. Ik vind bijvoorbeeld fascinerend om gewoon zo'n filmpje te kijken van... is dat dood? Dat League of Legends volgens mij in Korea is echt... Ja. Huge. Gewoon een stadion vol.
Ja.
50.000 mensen zitten aan het kijken hoe van die gasten met een aanslag van 500 kliks per seconde zo aan het game zijn. Dat vind ik fascinerend. Maar ik zit dan niet naar de game te kijken. Nou, wat ik bijvoorbeeld wel fascinerend kan vinden toen ik een tijdje geleden, echt heel lang geleden, Street Fighter 4 speelde. Dat is alweer 15 jaar geleden. En dan online naar van die matches van Daigo Umehara heet hij, of zoiets. Een van de beste Street Fighter players. En Justin Wong.
Oh, ja.
Je kent wel dat die Chun-Li ken, dat zeker. Street Fighter 3 moment. Dat vind ik dan wel heel fascinerend om te kijken. Omdat ik daar dan een beetje iets van begrijp. Maar nee, echt het als sport kijken. Sowieso ben ik eigenlijk helemaal geen sportkijker.
Nee.
Jij wel.
Ja, nee. Nou, ik hou wel van voetbal. Ja. Maar ik vind het ook... ik heb eigenlijk hetzelfde. Ja, ik heb ook nooit die fascinatie... Het is nooit echt bij me binnengekomen. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met je omgeving. Als je een paar vrienden hebt die daar heel erg into zijn. En sowieso met de games of met het media waarmee je zeg maar een band krijgt... heeft heel erg daarmee te maken. En ik heb nooit echt in die scene gezeten of zo. Het heeft me ook nooit heel erg van aangetrokken van... oh, wauw, wat gebeurt daar? Maar ik heb ook dezelfde... Ik vind het ongelooflijk knap. En het is zeker een serieuze sport. Dat is gewoon een feit. Of het nou een Olympische sport moet zijn... Ja, daar vind ik het... Dat hoeft ook... Niet alles hoeft een Olympische sport te zijn om erkend te worden. Weet je wel, het is eigenlijk niet... relevant verder. Nee, ik denk
het
dat
is net zoiets als, zijn games kunst?
Ja, precies.
Een soort legitimacy.
Ja, dat hebben we niet nodig. Weet je, het is als je ervan geniet en het is en je hebt hetzelfde gevoel als iemand heeft die Roland Garros aan het kijken is, wat absoluut zo is. Zo wordt e-sports ook gewoon bekeken door heel veel mensen. Dan heeft het al die kwaliteit, weet je wel.
Ja, dus, en ik vind ook echt wel dat een Olympische sport fysiek van aard moet zijn.
Ja,
zeg maar gewoon jij en een speer of een kogel en een bal.
Alhoewel die gasten die 500 keer per seconde zo die shit. Behoorlijk fysiek.
Ja, maar ik vind eigenlijk dat een Olympische sport zonder elektra
te
doen. Je moet het gewoon in een veld
precies.
Op zondagochtend in het park kunnen doen.
Ja, oké, fair.
Dat vind ik.
Ja. Bedankt voor alle brieven schrijvers. Ja, blijf lekker schrijven.
Ja, vinden we heel leuk.
Ja, kan via maartenandcase@gmail.com, Kees met een Z, of op de Instagram, of op de TikTok. Ik weet niet of TikTok, Lennart heeft TikTok DM's. TikTok heeft DM's. Want we zijn best actief op TikTok, jongens. Dus,
zijn we dat?
Ja, zeker. Oh. Gaat heel goed. En we krijgen heel veel leuke comments. Want ik had... Lennart heeft een mooi filmpje gemaakt over mijn Dark Souls 2. Liefde voor Dark Souls 2. En er zijn heel veel mensen die heel erg zeiden van... Ja, Dark Souls 2 is ook te gek. Dus dat vond ik heel leuk om te lezen. Goed, weet ons te vinden op de socials. Schrijf ons brieven. Want dat vinden we leuk en gezellig. En dan gaan we nu naar het nieuws.
Nieuws. Larian kondigt aan geen nieuwe Baldur's Gate of Dungeons & Dragons content te maken en richt zich op een nieuw project. Hardnekkige PlayStation 5 Pro geruchten steken de kop op. Cyberpunk 2077 dit weekend gratis te spelen op console en elk Mario Maker 1 level verslagen.
Dankjewel.
Het werd even Dominee Gemma.
Ja, Dominee, ja, heel fijn. Ook een echte gamer, hè, Dominee Gemma.
Ja.
Larian gaat geen nieuwe Baldur's Gate of Dungeons & Dragons content maken. Dat is best wel een verrassing eigenlijk. Vond ik ook wel een verrassing. Want ik dacht na het succes van Baldur's Gate 3... Ja,
En
hoe groot die game is geworden, hoe groot de Dungeons & Dragons license is. Maar ze kiezen ervoor, en dat vind ik ook wel heel goed, om hun eigen ding te doen.
Ja. Maak please een nieuw spel. En er zit al, die game Baldur's Gate 3 gaat erom dat het zo vol content zit.
Ja.
Zo vol. En dan, weet je, het is vaak ook in die development. Oké, we maken, het is gewoon al ingebudgeteerd. Dit wordt DLC. Ze hebben gewoon alles al in de game gestopt. Wat wil je nog meer?
Ja, ja.
Het is perfect.
Precies. Ja, en hij heeft Sven Wicke van Larian heeft ook wel een beetje uitgehaald. Ik had een quote, maar die hoef ik niet helemaal voor te lezen. Maar over de videogame industrie en hoe er toch in cycles wordt gewerkt om alleen maar elke game weer winst te genereren om vervolgens een heel team weer uit elkaar te trekken. En dan zit zo'n publisher weer van, hey, waar zijn al mijn developers heen? Goed, zoek het even op. Ik doe het wel in de show notes, want hij heeft een aantal hele goede dingen gezegd over waar ik het heel erg mee eens ben. Hij kan het weten natuurlijk. Want ze zijn met Larian al jaren bezig. Echt al decennia. Om games te bouwen en helemaal op eigen kracht. En het is heel mooi om te zien dat zij nu zo ver zijn als dat ze nu zijn. En er toch voor kiezen om heel erg onafhankelijk te blijven.
Ja, ze zijn echt een beetje de industry darling. Een beetje de gamers gamer.
Absoluut.
Developer. Ja, en dat het zo'n succes heeft is fijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Alan Wake 2, wat toch een beetje is tegengevallen qua verkoop voor zo'n artistieke, baanbrekende game.
Hardnekkige PlayStation 5 Pro geruchten steken de kop op. Die schijnt eind dit jaar te komen. Er zijn heel veel geruchten. Met een soort nieuwe DLSS-achtige techniek. Dat is een techniek die op de PC wordt gebruikt om eigenlijk door AI, dus niet AI wat we kennen van ChatGPT of wat dan ook, maar AI op chips die ervoor kunnen zorgen dat lagere resolutie beelden geupskilled worden naar 4K en dus minder
rekenkracht.
Ja, minder rekenkracht. En dat het er toch uitziet als een 4K resolutie. En dat daar schijnen ze mee bezig te zijn. Ze zijn best wel serieuze geruchten. Dus het zou zomaar kunnen dat er rond de kerst een nieuwe PlayStation in de winkel
ligt. Zou heel logisch zijn, omdat Sony ook laatst heeft aangekondigd, we enteren de tweede levensfase.
Aan de andere kant is het ook weer van welke games, waar verkoop je die PlayStation 5 Pro op? Want weet je,
waar verkoop je hem?
Ja, met welke games wil je hem verkopen? Zeg maar, wat zijn de games waarvan Sony gaat zeggen,
die is beter,
koop hem, want koop die PlayStation, want dit is de game. Want het staat echt een beetje stil. Helemaal omdat zij hebben gezegd, we zitten in de laatste fase en we kunnen verwacht dit jaar geen grote titels van ons tot 2025.
Ja, maart pas of februari.
Ja. Toch ook wel een beetje een aparte cyclus van gebeurtenissen. Dat ze eerst zeggen, geen grote games, maar hier is wel een nieuwe PlayStation.
Maar ik denk dat het niet echt de bedoeling is van, als je Spider-Man 3 op 120 fps wil spelen, moet je de Pro. Het is meer, volgens mij wordt die oude gewoon een beetje uitgefeest en wordt dit meer de vervanger van.
Ja, precies.
Denk ik.
Ja. Zeker.
Als ik Sony een beetje ken.
Ja. Oude jongens krentenboot, toch? Zeker. Ja, met die jongens. Cyberpunk is dit weekend gratis te spelen op consoles. Een soort van try-out. Dat je de eerste 5 uur van die game...
Oh, heerlijk.
...kan spelen, ja, voor de cheap-ass gamers onder ons.
En daarna kan je van kopen.
Kan je hem kopen?
Daarna.
Ja. Maar de eerste 5 uur zijn al te gek.
Heb jij die DLC nog?
Nee, nog niet. Die staat wel op mijn lijst, hoor. Die ga ik dit jaar denk ik wel spelen. Ik vond Cyberpunk echt te gek. Dus ik heb hem wel laat gespeeld. Niet bij launch.
Nee, zoals het hoort eigenlijk. Ja, want precies. Het was helemaal bug-ridden.
Ja, zeer problematisch. Maar een geweldige game. En een beetje in navolging van het nieuws van vorige week. Mario Maker 1 is helemaal uitgespeeld. Het heeft een beetje een apart verhaal. Want ze kwamen erachter dat ene level, wat ze nog niet hadden uitgespeeld, waar we het vorige week over hadden. Mm-hmm. Dat schijnt gemaakt en uitgespeeld te zijn met tool-assisted speedrun tools. Dus iemand heeft dat level gemaakt en heeft toen... Ja, je kan dus programma's bouwen waarmee de controller inputs kunnen worden gecontroleerd. En daarmee kan je natuurlijk exact, precies frame-perfect acties verrichten.
Het is niet dat een AI daardoorheen leert te spelen.
Nee. Dit is dus iemand bouwt een level en er zitten dan gewoon... Er zaten volgens mij 30 frame perfect momenten in. Dus dat je precies op het juiste moment moet springen. Dus dat je 4, 5 verschillende objecten die dan allemaal... Bijvoorbeeld allemaal van die projectiles die alle kanten op vliegen. En er is één pad wat je kan nemen. En dan dat is maar 1 keer in de 10 seconden dat voordoet. En dat dan 20 keer in 1 level, weet je wel. En dat kan als je zo'n computer instelt van precies op die frame springen. Dan is het is nog steeds, ook op GDQ moet ik zeggen, de grote speedrun, jaarlijkse speedrun events, hebben ze ook tool-assisted speedruns. Die zijn ook heel, heel gaaf, want mensen programmeren gewoon de vetste runs, weet je wel. Maar in dit geval is het natuurlijk een beetje vals spelen, want mensen denken dat zo'n level uit te spelen is, maar dat is het niet. Dus toen bleek dat level afviel en daardoor waren alle levels uitgespeeld van Mario Maker 1 op de Wii U. Voordat de servers volgende maand offline gaan.
Oh ja.
Snap je het nog?
Ja. Nee, ik snap het niet. Maar geef niet. Het is gewoon... Het is rond.
Het is rond.
En een beetje op een rare manier.
Precies.
Maar het is rond. Ja. Dat heb ik er van
gekregen. Nou, dat is meer dan genoeg wat mij betreft.
Ja.
Ja.
Je had het net over GDC nog even.
Ja, GDQ.
GDQ.
Ja, dat is... Ja.
Wat is GDC? Dat is ook iets.
Ja, GDC is nu gaande of is net voorbij. Dat is de Game Developers Conference. En dat is een grote conferentie waar alle game developers, of niet allemaal, maar veel game developers langskomen om talks te doen.
Ja, want daar hadden we nog contact over Tears of the Kingdom. Over de development ging dat. Ik hoop dat daar meer van naar buiten komt. Want ik vond heel. Ik las iets over de audio. Misschien heb je dat ook gelezen. Was heel interessant. Dat dus ik begrijp er niks van. Maar die developer zei, als het over audio design ging, dat als je bijvoorbeeld een in Tears of the Kingdom een wagentje bouwt met wielen. Die wielen over gras of over steen of over whatever, die maken een bepaald geluid. Hoor je een wiel. En je zou denken dat er op het moment dat het systeem aanvoelt, nu rijdt dat wagentje, dan zet er een soort start een mp3'tje van wielgeluid. Maar dat wielgeluid is echt dat object wat over de grond rolt, dat fabriceert echt een geluid. Wow, ja. Real time.
Ja.
En dat hoor je. Je hoort dus niet een opname van een wiel. Je hoort echt dat wiel. Hoe ze dat hebben gedaan.
De simulatie van dat geluid eigenlijk letterlijk. Ja. Het wordt op dat moment daar gemaakt.
Ja, dus ook als dat wiel langzaam gaat. Dat is dus connected met elkaar. Het is echt real time een gevolg van dat wiel, dat geluid.
Ja, ik hoop heel erg dat ze die hele talk op YouTube. Want ze hebben The Vault, heet het volgens mij, GDC. Er staan sowieso heel veel interessante talks op, hoor. Want elk jaar vindt dat plaats. Ook al over Breath of the Wild. Dus ik heb goede hoop dat die hele talk gewoon integraal op YouTube komt. Ja,
vorige keer echt anderhalf uur of zo. Dat is te gek.
Ja. Dus hey, als je van videogames houdt, is er altijd zoveel te zien en te ontdekken.
En over de filosofie.
Ja, zo blijkt maar weer vandaag.
Zoals wij maar weer eens doen.
Ja. Nou, lekker nieuwsgierig blijven allemaal.
Ja, en heerlijk dat jullie erbij waren.
Yes.
Volgende week zijn we terug.
Absoluut. Tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Oké dan. Yes, doe jij maar. Als pro. Ja, zo. Wauw. Super pro.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.